Gemeente, er zijn 3 collecten, 2 tijdens de dienst en 1 bij de uitgang. De eerste collecte is een diaconale collecte die bestemd is voor het landelijk jeugdwerk van de hersteld hervormde kerk. De tweede collecte is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Tot zover de afkondigingen. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. In Psalm 84 zingt de dichter zijn verlangen uit naar God, die zich openbaart in de samenkomst van zijn volk. Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot, o Heere der legerscharen, God, zij mij uw huis en tempelgang, tempelzangen. We gaan zingen uit Psalm 84, het eerste vers van Psalm 84. Geloofslijnen gaan we zingen uit Psalm 100 en daarvan het tweede vers: de Heere is God. Erkent dat Hij ons heeft gemaakt tot schapen die Hij voedt en wijdt, een volk tot zijn dienst bereidt. Het vierde vers: band goede tieren is de Heere. Zijn goedheid eindigt nimmer meer. Psalm 100, vers 2 en vers 4. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. Vergeving der zonden. Wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Laat ons het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. U bent het Heere, de wens der vaderen, de hoop der eeuwen, Jezus Christus. Wij beminnen uw naam om wie u bent en daarna ook om wat u doet. Want u heeft de naam van God zo heerlijk verklaard. Toen Mozes hoorde wat uw naam was, ik ben en ik zal zijn, heeft u op alle mogelijke wijze die naam verklaard, uitgelegd en toegepast, en er is een volk in deze wereld dat het ervaart hoe heerlijk die naam is, hoe kostbaar die naam is, Jezus Christus. Geef ons verstand van Christus vanavond, opdat ons hart, o hemel majesteit, gaande wordt gemaakt als de wateren van Siloa zachtjes gaan vloeien, en het levende water wat bij u de levensbron vandaan uitstroomt, ook onze harten en levens gaat vullen, en het de suizing van een zachte stilte zal zijn, want niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, die ons leven verandert, vernieuwt, ons uit de dood herleven doet, en uw levend gemaakte kinderen de heilige instructie geeft, om volgens uw liefde gebod te leven, naar uw woord te handelen, door met u te wandelen. Dierbaar Heer Jezus, verklaar uw naam opnieuw en geef, als het voor het eerst in ons hart mag resoneren, dat het ons leidt tot bekering, tot verandering. Geef ook, Heere, aan hen die met ons meeluisteren dezelfde zegen als hier in de samenkomst. En geef dat het woord kracht mag doen, juist en ook als het lichaam zwak is, als de psyche zwak is, als we verzwakt zijn door eenzaamheid en rouw. U bent het, Heere, die er is en zijn zult. U bent het die ons kent in onze pijn en onze wanhoop soms, omdat het niet verandert. U bent er, Heere, als niemand zorgt voor onze ziel, al zijn er mensen om ons heen. U zorgt, uw zorg, bewaren ons van omhoog. Bewaar ons ook vanavond als de appel van het oog. En wil ons morgen en overmorgen met uw vleugelen dekken. Want daar is het betrouwbaar en veilig, in die schuilplaats. Zend uw licht en uw waarheid daar waar zendelingen werken en evangelisten, in ons land en daarbuiten. En geef bemoediging, Heere, in tegenspoed. We denken bijzonder aan onze broeders die werken in Malawi, waar al meer dan 1000 mensen omkwamen door het water en de nood, de hongersnood die er gevolgd is. Geef, Heere, dat ze ruimhartig beleid mogen voeren in ons persoonlijke huisbeleid om mild en overvloedig te geven, opdat onze zendingswerkers, de predikanten en die met hen zijn, de mensen mogen bemoedigen en het evangelie, de gemeente, samenkomst aantrekkelijk mogen maken. Help, Heere, die geen helper hebben, want u zult het volk verschoven, door druk gebogen, niet verlaten. Nooddruftigen zult u verschonen. En armen uit gena uw hulpen ter verlossing tonen. U slaat hun zielen ga. En dat doet u ook door de bediening van uw woord, Heere. De bediening van onze vriend en broeder dominee van de weg, die u hier riep om als herder en leraar te arbeiden. En wat een voorrecht en een zegen, Heere, dat de bediening van uw woord en de sacramenten voortgang kreeg in deze gemeente. Stel hem tot een rijke zegen, dat ook door zijn bediening er vervulling komen en de wereld zijn haar begeerlijkheden verzaakt mogen worden, de oude natuur gedood en in een nieuw godzalig leven gewandeld mag worden. Dat bidden we om Jezus wil alleen. Amen. Wij openen de Heilige Schriftgemeente Matteüs 16, waarin ook de eerste lijdensaankondiging staat op deze eerste lijdenszondag van het jaar onze Here 2015. Matteüs 16, waar we beginnen te lezen bij het 13e vers. Daar luidt Gods heilige en onfeilbaar woord al dus. Als nu Jezus gekomen was in de delen van Caesarea Philippi, vroeg hij zijn discipelen zeggend: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden: sommigen Johannes de Doper, en anderen Elia, en anderen Jeremia of een van de profeten. Hij zei tot hen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Simon Petrus antwoordend zei: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En Jezus antwoordend zei tot hem: zalig zijt gij, Simon Barjona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. En ik zeg u ook dat gij zijt Petrus, en op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen, en de poorten der hel zullen dezelfde niet overweldigen. En ik zal u geven de sleutelen van het koninkrijk der hemelen, en zo wat gij zult binden op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn, En zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. Toen verbood hij zijn discipelen dat ze iemand zeggen zouden dat hij was Jezus de Christus. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te vertonen dat hij moest heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood worden en ten derde dagen opgewekt worden. En Petrus hem tot zich genomen hebbend begon hem te bestraffen, zeggend: Heere, wees u genadig, dit zal u geenszins geschieden. Maar hij zich omkerend zei tot Petrus: Ga weg achter mij, Satanas. Gij zijt mij een aanstoot, want gij verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die der mensen zijn. Toen zei Jezus tot zijn discipelen: Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelfde verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal hetzelfde vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en leidt schade aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? Want de Zoon des mensen zal komen in de heerlijkheid zijns vaders met zijn engelen. En als dan zal hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. Voorwaar, ik zeg u, er zijn sommigen van die hier staan, welke de dood niet smaken zullen, totdat zij de Zoon des mensen zullen hebben zien komen in zijn koninkrijk. De tekst voor de prediking vindt u in de woorden die Petrus uit als hij de Heer Jezus op zijn vraag antwoord geeft. Vers 16. Gij zijt de Christus. We gaan als inleiding op de preek zingen gemeente uit Psalm 73, vers 11, 13 en 14. Psalm 73, vers 11, 13 en 14. Vanavond laten we ons meenemen naar het Don Balias, Caesarea Philippi, dat schitterende natuurgebied in het noorden van Israël, waar elke bezoeker uit Nederland wel een uurtje of wat wil verkeren. Daar in dat bosrijke gebied, daar ontspringen de bronrivieren van de Jordaan. En daar bevindt zich ook de plek die zonder enige twijfel de plaats is geweest waar het gesprek plaatsvond wat in Matteüs 16 beschreven wordt. Daar heeft Jezus de vraag gesteld die hij nog nooit gesteld had. Wie zeggen de mensen dat ik ben? Hij vraagt niet, wat zeggen de mensen van wat ik doe, maar wie ik ben. Die vraag die wil uitlokken of er liefde voor Jezus is. En dan komen de antwoorden dat Jezus een reïncarnatie zou zijn van Johannes de Doper. Waar later Johannes ook, of Herodes ook doodsbenauwd voor is. Of een reïncarnatie van Jeremia of Elia of een van de andere profeten. Een reïncarnatieleer die op het ogenblik in Nederland ook steeds meer veld wint. Een zielsverhuizing dus. De ziel van Johannes de Doper die is overgegaan aan Jezus. Dat was het antwoord. Wat smadelijk voor Jezus. De mensen weten niet beter van hem te zeggen dat hij een soort voorloper is nog steeds. Want Elia, Jeremia was ook in de opvatting van de rabbijnen van die tijd een voorloper voor de Messias, voor de Christus die komen zou. Johannes de Doper, Elia, Jeremia of een van de andere voorlopers. Meer bent u niet, Jezus. Teleurgesteld zegt Jezus dan tegen zijn discipelen. En gij, wie zegt gij dat ik ben? Dat is een vraag naar de liefde. Als er iemand is die veel van je houdt en je doet veel voor hem of haar, dan kan die vraag wel eens komen. Ja, je bent tevreden met wat ik doe, wat ik voor je beteken, maar hou je nou ook van mij? Dat is een verschil. Of iemand zegt, ik hou van die man of van die vrouw om wat hij of zo voor mij doet. Of ik hou van hem of haar om wie hij of zij is. Veel huwelijksproblemen ontstaan omdat men niet kijkt naar wie de ander is, maar alleen naar wat hij of zij doet. En als het dan tegenvalt, dan blijft er niks meer over. Maar als je van een ander houdt om wie hij of zij is, dan kan het zijn dat er helemaal niks meer gedaan kan worden door ziekte, handicap. En dan toch blijft de liefde. In het geestelijk leven is het precies hetzelfde. Er zijn horden mensen die zich christen noemen, die alleen maar graag willen weten wat Jezus voor hen kan betekenen. En ze houden zich bezig met de vraag, what would you do? Wat zou je doen? Doen. Doen. Dat zit ons in het bloed. Als we weten mogen dat Jezus voor ons aan het kruis gegaan is en dat hij voor ons is opgestaan uit de doden en dat hij voor ons ten hemel gevaren is en dat hij voor ons in de hemel bidt, dan zijn we dik tevreden. Maar de liefde van Christus is daar niet mee tevreden. Jezus wil horen, wat vind je nou van mij? Wie ben ik eigenlijk voor je? Zoals een liefhebbende man of vrouw dat ook graag wel eens wil weten. Wie ben ik eigenlijk voor jou? Wat is daarop jouw antwoord?
Je weet het, hè? Ik heb het meerdere malen in deze kerk mogen zeggen. Paulus die heeft in zijn pastoraat nooit gevraagd. Bent u al zondaar voor God? Heb je dit beleefd en dat beleefd? Maar hij vraagt heel simpel. Wat dunkt u van de Christus? Hoe denk je over Christus? Nou? Wie zegt u dat Jezus is? Het antwoord op die vraag beslist of je voor eeuwig behouden bent of voor eeuwig verloren. Wat wordt het? Wel, we hebben een voorbeeld van een man die eigenlijk model kan staan voor alle christenen van alle eeuwen. Die leren waar je een goed antwoord op die vraag kan vinden. Ik bedoel dit, er zijn heel wat mensen in de kerk die zeggen, een mens moet bekeerd worden en een mens zal erachter komen dat hij van dood levend gemaakt moet worden. En dat zijn allemaal ware dingen. Maar ze komen nooit verder. Ze zijn blij als een psalm of een tekst hen aanspreekt. En vooral als ze emotioneel beroerd worden. En veel christenen zijn dan geneigd om te zeggen, als het me raakt, dan is het echt. Dus dat is hun bekering. In mijn eerste gemeente zei een vrouw tegen mij, toen ik haar vroeg hoe haar leven veranderd was, want ze was nogal overtuigd van het feit dat ze christin was geworden. Toen zegt ze, de klokken van de kerk die riepen, kom, kom. Nou, dat was mijn bekering, dominee. Ze had het niet over de Heer Jezus. Wat heb ik aan zo'n bekering? En u? Petrus die mag model staan voor het soort christen, ook van vandaag, die weten waar je het antwoord op die vraag moet krijgen. Dan moet je gewoon naar de Heer Jezus toe gaan. Als ik buiten het gebed, het praten met hem, probeer een goed gevoel te krijgen, dat ik misschien wel bekeerd ben of gelovig ben, dan zal de Satan daar heel sluw misbruik van maken. Die zal je het gevoel geven dat het wel goed zit met je. Maar de Heilige Geest die doet dat niet. Luther heeft eens gezegd, die arme Heilige Geest, die kan niets anders dan Christus groot maken. Begrijp je wat hij bedoelde? Om iets te weten over waarachtig geloof, wedergeboorte, bekering, moet je bij hem zijn die het geeft. Jezus Christus. En op de vraag van de Heer Jezus, en gij, wie zegt gij dat ik ben? Antwoordt Petrus, gij, met in de grondtekst alle strepen onder, gij? Oh ja, dat weet ik. Gij zijt de Christus. Afgeleid van Grio, dat is de zalven, de gezalfde. U bent de gezalfde. Nou klinkt dat in onze oren een beetje vreemd, want wij zijn helemaal gewend aan het woord Christus. En niemand denkt er meer mee na dat als iemand in een Griekstalig land dat hoort, dan denkt hij aan een gezalfde. En als je het Oude Testament dan leert wat die zalving inhoudt van koningen, priesters en profeten, dan kreeg Mozes de opdracht om een hele fijnzinnige parfum te maken. Olijfolie, kwam kaneel bij, een kalmoes en nog een paar dingen, vloeiende mirre. En dat werd een lieflijke geur. En die werd uitgegoten op een koning, op een priester en een profeet. In het Nieuwe Testament lees je dat niet meer. Toen Christus gezalfd werd met de Heilige Geest, was dat bij de doop in de Jordaan, waar de Heilige Geest in de gedaante van een duif op en neer daalde. Johannes de Doper had geen kruik met olie. Maar het gaat toch weer over geur. De liefelijke geur van de zalfolie van het Oude Testament keert terug in het Nieuwe Testament. Want Jezus verspreidde een geur. En Paulus zal later zeggen, christenen, gezalfden, zijn mensen die de geur van Christus verspreiden. Met eerbied gezegd, je ruikt zal van werre. Maar niet de stank van de zonde. Niet die walgelijke stank van de dood. Maar de geur van het leven. Als Petrus deze woorden uitspreekt, dan doet hij dat terwijl hij bij Christus staat. Alleen dan kun je ze ook uitspreken. Hè? Als ik morgen ga belijden ergens in Amersfoort dat Jezus de Christus is, en ik denk niet eens aan hem, heeft het geen waarde. Als iets waarde heeft in onze tijd, is het authenticiteit. Daar vallen mensen voor. Hè? Is het echt bij die man of die vrouw? Wel, bij mij is het never, nooit echt, tenzij ik gemeenschap heb met hem, Jezus zelf. Dan alleen. En dat weet u toch ook. Hoe kan ik nu praten over kleuren als ik ze niet zie? Of ze zelfs blind voor ben? De couleur en de geur van Christus is bijzonder. Het is niet zomaar dat het Hooglied zegt. Alles aan hem is gans begeerlijk. Weet je, als je dan twijfelt of je wedergeboren bent, dan moet je antwoord geven, mag je antwoord geven op die vraag, wat denk je van de Christus, van de gezalfde? En als er dan iets in je hart resoneert van die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid, Jezus de Christus, de gezalfde, dan weet je, dat is niet van mijn opvoeding. Dat komt niet van mijn vader en moeder vandaan. Dat heb ik uit de hemel. Zo zegt Jezus tegen Petrus. Zalig zijt gij, Simon, zoon van Jona. Want dat heb je niet van vlees en bloed. Dat bedoelt hij mee. Dat is niet van je ouders. Dat heb je niet van je vader Jona geleerd. Maar dat is vanuit de hemel, van boven in jouw leven binnengekomen. Dus moet je even nagaan. Petrus die bij Jezus staat, met Jezus spreekt, beleidt deze woorden en op hetzelfde moment mag hij weten, dit is uit de hemel. Je leest nergens in de Bijbel van jaren en eeuwenlange bekeringen. Je zou kunnen zeggen dat Petrus op dat moment de zalving van Christus deelachtig wordt. Ja, waar je mee omgaat, waar je mee besmet bent. Als je in de buurt van Christus leeft, dan krijg je de geur van Christus te pakken. Mijn vader had het vroeger over het nabije leven met Christus. En dan sprak hij met mensen die bij ons over de vloer kwamen over dat nabije leven. En hoewel ik er toen weinig van moest hebben, was ik toch een soort jaloers op die mensen. Ze hadden toch iets wat ik miste. Maar nu mag ik die waarheid kennen zo diep als gewis. Jezus, mijn zaligheid is. Mijn zaligheid, mijn eer. Mijn hoop, mijn vast betrouwen. En waarom weet ik dat zo zeker? Omdat hij belooft en doet wat hij zegt. En geloven niets anders is dan dat aanvaarden. Vertrouwen. Ja, maar weet je dan zeker dat dat zo is voor jou? Omdat Jezus zo is. Hij is de gezalte. Hij zegt niet, ik zal wel eens wat doen in je leven. Maar wie denk je dat ik ben? Als de Bijbel zegt dat God liefde is. En de Heer Jezus heeft God de Vader aan ons onthuld, verklaard. Dan stroomt de liefdegeur van de Vader door Jezus de ruimte binnen. Die liefdegeur die elk van ons tot liefde moet nopen, dringen. Jezus is liefde. Simon Barjona, zalig zijt gij. Hier staat het woord in de grondtekst dat betekent zielsgelukkig. Luistert u goed? Jezus spreekt jou zalig en u zalig als u tot hem komt en in al je zielsellende, de strijd waarin je verkeert, gebrek en lek, zegt gij zijt de gezalfde, Christus. U zoekt mijn hart, mijn oog blijft op u staren. U heb ik lief omdat u mij eerst hebt lief gehad. Heb je zo'n contact met Jezus? Leef je zo nabij hem? Want wie ver van hem de wilde zoekt, vergaat in lang en wordt vervloekt. Maar het is mij goed, mijn zalig lot, het uwe ook, nabij te wezen bij deze God. Petrus raakte vervuld van de Heilige Geest. Nee, geen second blessing. Gewoon eenvoudig. Zoals het zuizen van een zachte stilte. Zoals de wateren van Siloa die zachtjes vloeien. Geen bijzonderheden. Geen vallen in de geest. Geen tongentaal hoor ik. Ik hoor alleen dat hij zijn Jezus lieft en looft. Weet je, een kind van God is een verliefd mens. Zoals dat meisje wat helemaal idolaat is van de jongen. Ze zit achter de pc op kantoor en ze ziet amper wat ze schrijft. Hij is in haar. Kijk, of je het nu geloven wil of niet. De eenvoud van het ware geloof is een naam, Jezus Christus. En in die naam ligt alles besloten, dat is dat voor dat meisje ook zo. Als je aan de vraag van, joh, hou je nou zoveel van de jongen omdat hij een cadeautje gegeven heeft, of omdat hij zo goed kan dit of dat, of dat hij zoveel verdient. Dus hou op. Ik heb hem lief. Hem. Want wat hij doet voor mij en wat hij allemaal presteert, dat gaat ik erover als we de 70 gepasseerd zijn. Maar het is zo heerlijk als dan de liefde blijft om wie hij is. Gods volk komt in het strijdperk van het leven erachter dat soms niet meer geloofd kan worden dat Jezus iets heeft gedaan in zijn of haar leven. Is het wel waar geweest En als dan al datgeen wat je beleefd hebt, wat hij in je leven heeft gedaan, betwijfeld wordt, dan blijft er één ding over. U bent het, Heere. Ik heb u lief om wie u bent. Ook al twijfel ik aan wat u hebt gedaan, vergeef me. U bent toch mijn liefste. U bent mijn allerliefste schat. En ik wil geen ander als u. Geen ander. Begrijp je het? Je kunt op de zift gelegd worden door Satan. Je kunt er bekant onder doorgaan. Het kan zijn dat je aan alles gaat twijfelen. Je kunt je soms voorstellen dat mensen suïcidaal worden. Als je heel veel dingen hebt meegemaakt of nog meemaakt. Hè? Maar hij is gezalfd met die liefdegeur om ons te verkwikken. Om ons uit die dodelijke stank van zonde, wereld en vlees op te richten. Ja, dominee had het straks over vervulling met de Heilige Geest. Daar heb ik een vraag over. U zegt dus dat Petrus op dat moment vervuld was. Jazeker. Want Jezus zegt, Simon Barjona. En hij moet zo blij naar Simon Petrus gekeken hebben. Want de Heer Jezus verheugt zich mateloos in mensen die zo tot hem spreken. Dat doen de engelen in de hemel immers ook. Dus denkt u nou echt dat de engelen in de hemel zich zeer verheugen over een zondaar die dat tegen Jezus zegt en dat Jezus het zelf niet doet? Hij verheugt zich zeer. En hij zegt, dat heb je nou van boven van de Vader. De Vader is in de hemel, dus hoe kan dat nu in het hart van leven van Petrus gekomen zijn? Juist door de Heilige Geest. Vervulling van de Heilige Geest is niet een bepaalde extase. Mag ik u dat eens verhelderen met wat ik las bij Dr. Eerdmans, dat is een Amerikaanse theoloog, een heel beroemd theoloog. Die moest antwoord geven op al die dingen die in de Pinkstergemeente allemaal zichtbaar worden. Wat is nu eigenlijk de vervulling van de Heilige Geest? In de volle evangeliegemeentes en in Pinkstergemeentes hebben ze daar een heel uitgekristalliseerde idee over. Maar wat staat er nou eigenlijk in de Bijbel over vervulling door de Heilige Geest? Toen kwamen ze tot een conclusie die in Amerika bekend is als de Eerdmans Law, de wet van Eerdmans. En weet je wat die wet van Eerdmans is? Dus de conclusie op grond van Bijbelonderzoek, wat is vervulling door de Heilige Geest? Wel, als iemand vervuld is met de Heilige Geest, is hij of zij zich daar niet van bewust. Maar hij of zij is zich bewust van Jezus Christus aanwezigheid. Nog eens, wie vervuld is van de Heilige Geest is zich daar niet van bewust, maar hij of zij is zich bewust van de aanwezigheid van Jezus Christus. Want hij is er dan. Voor jou, voor u. Kan je zo overkomen dat je in de auto zit, of dat je gewoon een huis aan het werk bent, of je gaat naar iemand toe, dat je er vol van raakt. Maar dat is niet de vervulling van de Heilige Geest. Dat is een grotere vervulling misschien. Maar waar ben je dan vol van? Mijn vrouw was helemaal weg van die Urker mannenkoren. En dan zaten we zondagavond vaak te luisteren. En toen dacht ik, ja, dat is toch wel geweldig, hè? Of Katwijks mannenkoor, ik weet niet precies meer wat het was. En dan kon je daar helemaal in meegenomen voelen. Maar het mooiste was, als we daarna het over de Heer Jezus kregen. Want dan is de Heilige Geest daar kennelijk aanwezig. Er was een zakenman die tegen zijn predikant zei: u heeft zo prachtig gepreekt over de Heilige Geest. Aanleiding van de tekst: wordt vervuld van de Heilige Geest. Toen zei die zakenman aan het eind van de dienst: dominee, u heeft daar prachtig over gepreekt, maar ik voel het niet. Ik voel het niet. Dat vervuld zijn met de Heilige Geest. Toen zei die dominee: ik weet van u dat als u op zakenreis bent en u heeft in een restaurant een afspraak om uw business te doen, dan zoekt u na het eten een gelegenheid om Christus ter sprake te brengen. Klopt dat? Ja, dat is wel waar, zegt u. U neemt de moeite om de zondagsschool voor te bereiden waar u eigenlijk geen tijd voor heeft. U bent de hele week weg en u wil per se doorgaan met zondagsschool geven. En de kinderen, heb ik wel eens horen zeggen, het is net of Jezus bij ons is dan. Nou ja, dat kan ik niet zo zeggen, zei die zakenman. Maar hij heeft wel mijn hart gestolen. Wel, zegt die dominee, als Jezus uw hart gestolen heeft, bent u vervuld van de Heilige Geest. Zo eenvoudig ligt dat. Is dat dan blijvend? Dat is een mooie vraag. Ze lopen voort in de richting van Jeruzalem en de Heer Jezus begint de eerste lijdensaankondiging te doen. Hij zegt: de Zoon des Mensen moet heen gaan naar Jeruzalem. En daar moet hij overgeleverd worden in de handen van de mensen. Hij moet gedood worden en zal ten derde dagen opstaan. Petrus die hoort dat. Die is helemaal vol. Jezus had tegen hem gezegd: Petrus, je bent echt een kind van God. Wat jij vertelt, Petrus, is uit de hemel. Hoe vol moet hij geweest zijn? Kijk, we kunnen er wel eens ernstig aan twijfelen of we ooit wel echt geloofd hebben. Maar als nou Jezus het zelf tegen je gezegd heeft: zalig zijt gij. Dat kan toch niet mooier? Dus Petrus die denkt, kan wel een potje breken. Sommigen zeggen: je moet ontzettend oppassen als de Heere zich kennelijk aan je geopenbaard heeft, want dan gaat de duivel op de loer liggen. Als je eens een keer heel goed hebt mogen kerken, let op wat er al onderweg naar huis gebeurt, of het eerste ruziebord wat valt als je thuis komt. Want een mens kan de wilde niet dragen. Als Christus ons vult, dan probeert de Satan ons van dat vervuld zijn af te leiden tot weer vervuld zijn van iets in deze wereld en daarmee van onszelf. Ons zelf. Jezus zal zeggen, zo dadelijk: Petrus. Op een andere manier dan die voorheen. Nog maar 5 minuten geleden zei Petrus. Waarom dat verschil? Omdat Petrus dacht dat hij met zijn geloof, zijn bevinding, nu wel eens Jezus apart kon nemen. Hij nam Jezus, zo staat er, tot zich. Hij duwde hem naar de kant van de weg en zei: wat u nou zegt over sterven, gedood worden. God behoede het. God verhoede het. Dat zal u geenszins geschieden. Hij bestrafte Jezus, staat er. Hij bestrafte Jezus. Die mocht niet praten over dood. Een kruis. We moeten eens even stilstaan bij het feit wat hier gebeurt, hè? De Jezus die in een bange worsteling was om de wil des vaders te doen. Hij heeft gehoorzaamheid moeten leren uit zijn lijden. Hij wist dat hij nu naar Jeruzalem zou gaan en dat het zou gaan gebeuren dat zijn ziel zich tot een schuldoffer zou moeten stellen. En hij was een waarachtig mens. Hij wist van de pijn en die gingen vlammen van de angst der hel die hem zou bespringen. En nu gaat een Petrus tegen hem zeggen, zijn eigen kind, niet doen, niet naar Jeruzalem gaan. Dat zal ook helemaal niet gebeuren. Wat u denkt, dat was iets van de mens. Gij verzint niet de dingen die van God zijn, zegt Jezus, maar van de mens. Want het was van God dat Jezus zich vrijwillig ging offeren om ons en onze zaligheid. Petrus zat zijn eigen zaligheid te blokkeren toen hij zei, het zal u geenszins geschieden. Hij blokkeerde de zaligheid voor die andere discipelen, voor Israël, voor de wereld. Minstens als hij had gekund op dat moment. Hij was echt een tegenstander, een hinderaar. Een Satan, zoals er staat in onze vertaling. Met alle goede bedoelingen. Hij zei het toch uit liefde voor de heiland? Zo kunnen we ook in de kerk met alle goede bedoelingen de geest wederstaan. Maar wat nu het aangrijpende is, diezelfde Petrus die zo even vervuld van de geest Christus groot maakte, die wordt nu bestraft door Jezus, omdat hij de zaligheid van hemzelf en de wereld in de weg wilde staan. In de weg wilde staan. In Markus 8 vers 33 wordt gezegd wat in deze tekst niet staat, dat Jezus hen begon te bestraffen. En het woord bestraffen, dat wordt ook gebruikt in de evangelie als Jezus duivelen bestraft en ze uitdrijft. En als de Heer Jezus de storm op zee bestraft, zwijg stil. Dat is een heftig woord. Petrus, ga weg. Ga weg. Dezelfde Jezus had gezegd, komt herwaarts. En zegt nu, ga weg. Dat is een Bijbeltekst die nooit op een kaart staat, hè? En dat hoeft ook niet. Maar stel voor dat u probeert om een bekering te forceren zonder Christus. Dat u probeert uzelf geloof aan te praten terwijl u nooit met Jezus praat. Dan zult u straks horen, de dag des oordeels, als Jezus zal komen zoals hij verderop zegt, in de heerlijkheid zijn vaders, ga weg van mij. Dat is realiteit. Maar vandaag zegt hij nog wat anders. Ga weg achter mij. De Heer Jezus, die werd door Petrus de kant ingeduwd en dat zal u geenszins geschieden. En dan staat waar Jezus zich omkeerde en zegt, ga weg, achter mij. Petrus werd op zijn plek gewezen, achter in de rij van de discipelen. Maar hij mocht nog steeds Jezus volgen. Lieve mensen, alsjeblieft, straks in de dag des oordeels hoor je, ga weg van mij. Vandaag ga weg, achter mij. Ga weg met je godsdienst met een kleine g. Ga weg met je afgoderij met dit en dat. Ga weg van die zonde die je aan de hand houdt, waar ik al duizend keer van gezegd heb, breek ermee. Ga weg, maar achter mij. En dan komt even later de uitleg. Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en volgen mij. Jezus zegt niet, Petrus, dan ben je voor eeuwig verloren. Ach, heeft Petrus even lief als 5 minuten daarvoor. Oh, hij hield zoveel van Petrus. Ook in zijn stommiteiten van nu. Zo is hij. Hij is de gezalfde. Maar Petrus moest wel leren wat zijn plek was. Achter Jezus. En toen kreeg hij te horen, dan moet je er maar veel om bidden, Petrus, dat het goed met je komt, Petrus. Je moet maar veel om bekering vragen. Nee, Jezus zegt, wie achter mij wil komen. Wil je dat, achter mij? Wilt u dat? Als je dat wil, moet je ook iets anders willen. Die verloochenen zichzelf. Zijn ego. Dat zelf de controle willen houden. Trots zijn op bepaalde bevindingen zoals Petrus was. Hoogmoed. Superbe trots. De oerzonde van de mens die altijd weer triggert. Je krijgt het er niet onder, hè? Nee, zegt Jezus, daarom achter mij. Daar leer je jezelf te verloochenen. Wil je dat? Hij zegt niet, je moet er veel aan bidden. Hij zegt, nu wil je dat? Zo iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf en volgen mij. Oh, wat is het heerlijk om die dierbare Heer Jezus te volgen, waar die ook heen gaat. Langs gebaande en ongebaande wegen, langs kruis en graf en ziekte en nood, echtscheiding en verraad. Zo wie achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en volgen mij. Wil je het? Nee, dominee, u krijgt me niet. Hoezo niet? Nou, een mens wil van nature niet, hij moet gewillig gemaakt worden en u weet hoe dat is. Dat heeft u vaak genoeg gepreekt. Gaat u dat ook zeggen de dag des oordeels? Gaat u dat ook zeggen in de dag des oordeels? Heren, u zei dat tegen me, dat ik u moest volgen, maar u wist toch net zo goed als ik dat een mens volgend gemaakt moet worden? Gaat u dat zeggen straks? De Heer Jezus zegt dat hij zal wederkomen met zijn. Dan zal de Zoon des mensen wederkomen in de heerlijkheid zijns vaders en al de heilige engelen met hem. En als dan zal hij iegelijk vergelden naar zijn doen. Wij worden niet vergolden naar wat we zijn. Want dan zou ik niet zalig worden en jullie ook niet. We zijn vleeselijk. We zijn zondaren. Maar we worden vergolden naar wat we doen. En wat is nou het allerbelangrijkste dat je moet doen in je leven? Ach, Jezus zegt dat zo eenvoudig. Wie deze mijn woorden hoort en dezelfde doet, zal ik vergelijken bij een man die zijn huis op de rotsgrond bouwt. Dat heb je te doen. De woorden die je vanavond en vanmorgen gehoord hebt, gaan doen. Ja, maar dan kan je een doe-het-zelf geloof. Dat is ook weer zo'n list van de Satan die nergens in de Bijbel staat. Dat is net zoals dat zinnetje, als je niet uitverkoren bent, dan kom je er niet. Als je wel uitverkoren bent, dan kom je, dat staat ook niet in de Bijbel. U hoort heden de stem van de Heer Jezus. Geloof dat heil en troostrijk woord. Verhard je er niet tegen. Laat je er door lijden. Dan zal hij het zeggen en het zelf niet doen. Dat is immers het geheim van Gods volk op aarde. Dat ze gehoorzamend aan zijn stem ontdekken dat hij het in hun leven gaat doen. Want hij zal komen in de heerlijkheid zijn vaders om hun iegelijk te vergelden nadat hij gedaan heeft. Heb je dat gedaan dan? Naar hem toegekomen? En bij het blijven doen? Weet je wat zo heerlijk is? Dat Jezus zelf aankondigt dat als hij terugkomt, dan zal hij in de heerlijkheid van zijn vader komen. De meeste mensen lezen alleen wat er achteraan staat om een iegelijk te vergelden aan zijn doen. Ja, maar die vergelding is voor Gods kinderen heerlijk hoor. Dat is geen straf. Nee, zegt artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, dan krijgen ze de volle verlossing te ervaren. Een volheid van de geest die ze nog nooit op aarde hadden meegemaakt. Want ze misten nog het nieuwe lichaam om dat te kunnen dragen. Maar in die opstanding zal hij komen in de heerlijkheid van zijn vader. Wat is die heerlijkheid? Al Gods kinderen die op zullen staan uit de doden. Verenigd met degenen die levend overgebleven zijn in een schitterend nieuw lichaam. In een punt destijds, net zoals de opgestane christenen in een punt destijds zo'n nieuw lichaam krijgen. Die zullen opgenomen worden in de wolken. De Heer tegemoet in de lucht. Ze gaan hem binnenhalen. Al die tientallen miljoenen kinderen van God in die schitterende opstandingslichamen zullen de Heer Jezus gaan binnenhalen. En nou gaan we de tekst nog een keer lezen. Want de Zoon des Mensen zal komen in de heerlijkheid van zijn Vader. Wat is die heerlijkheid? Dat bent u. En ik. Op één voorwaarde. Dat we hem onze heiland noemen. Onze zaligheid. Onze eer. Paulus die zegt, als hij dat geheimenis bespreekt, jullie hoeven mij geen goede dominee te noemen. Ik hoef niet blij te worden van wat jullie allemaal vinden van mij. Want wie ben ik? Maar jullie, Corinthiërs, jullie zijn mijn blijdschap en kroon. Op die dag. Paulus verheugt zich de bovenmaat op dat hij straks zal meemaken. De opstanding. Dat al die mensen die in de sloppen stegen van Efeze of in Korinthe ergens de wereld en het vlees dienden. Die door zijn prediking tot bekering gekomen zijn. Hij verheugt zich de bovenmaat op dat die mensen straks in een schitterende lichaam deel zullen uitmaken van de corona van Christus. De kroon, dat is afgeleid van stralenkrans. Ziet, hij komt op de wolken, maar ook in de wolken. Schitterende lichtwolken van getuigen. Getuigen van Jezus, de Christus. Die hen kocht met zijn bloed, terwijl ze niet waardig waren. Die hen opzocht toen ze hem nooit zelf zochten. Die naar hen omzag toen niemand zorgde voor hun ziel. Die ze geloofd hebben op zijn woord. Zij komen in dat zalig oord. Geloof in de Heer Jezus Christus. Ga achter hem. En verloochen jezelf. Dat wil zeggen dat zelf wat het zelf wil doen. En volg hem. Dan loop je straks zo, de dag van de opstanding, binnen, haal je hem op aarde binnen, en ga je de stad Jeruzalem binnen, waarbinnen al de fonteinen zullen zijn. De fonteinen des hels. Waaruit Israël gedrenkt zal worden. En ze zullen zeggen, Heer, u bent toornig op ons geweest, maar uw toorn is afgewend en gij troost mij. Lieve mensen, er wacht ons een heerlijke toekomst. Daarom vandaag, wie achter hem wil komen, die doe het. Amen. Zingen we uit Psalm 40, het vijfde en het achtste vers, Psalm 40, vers 5 en vers 8. Laat ons danken, gemeente. Jezus, uw naam mogen in Israël nog vandaag meer geliefd worden dan welke naam ook onder de hemel gegeven. Maar als het niet vandaag is, dan morgen. En als het morgen niet is, dan naar uw belofte op die dag door u bepaald, dat die naam op aller lippen zal zijn, als het dal van de dorre doodsbeenderen tot leven zal komen. O Jezus, u bent de gezalfde, of zoals Israël het zegt, de Messias, de koning Israëls. Ontfermt u zich over dat volk, want u gedenkt toch aan uw trouw verbond, dat van geen wankelen bijt. U heeft toch gedachten des vredes van Abraham's zaad, en niet gedachten van oorlog en vernieling. Bewaar Israël, opdat het door uw hand gezegend met Jesaja zal beleven, als het gaat om de reeds gedoden van het volk. Dan zal hij over mijn stof waken, en op die grote dag uit mijn vlees God aanschouwen. En ik zal hem zien en geen vreemde. Openbaar uzelf, Heere, opdat Israël weten dat de God van Israël waakt en niet sluimert, en zijn hand tot de kleinen zal wenden, tot het bormke Jacobs. Zegen ons in het verdere van deze week. Geef dat het een week mag zijn, Heere, waarin we zacht gemaakt worden, om te leren van u zachtmoedig en nederig van hart te zijn en zo rust te vinden in de jacht van elke dag. Rust voor onze zielen. Zegen de bediening van uw woord. Vergeef het zondige in gedachten, wellicht ook in woorden. U weet, Heere, dat we altijd ten dele profeteren en ten dele horen. En heilig het woord aan onze harten. Breng het in ons leven binnen als uw woord en getuigenis dat eeuwig zeker is en de vaste grond in ons leven geeft, om Jezus wil. Amen. Psalm 138, het vierde vers, is onze slotpsalm, 138 vers 4.
Gaat nu heen in vrede met u dragend de zegen des Heren. De genade van onze Heren, Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.